Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer gebleven bij Akeldama. Akkeredam, denk ik altijd. In het Nederlands, min of meer. Akeldama, genoemd in vers 19, de akker des bloeds. Die gekocht was van het geld dat Judas had ontvangen voor zijn verraad. Voor zijn rol in het hele geschiedenis. Maar het zou duidelijk moeten zijn dat deze akker des bloeds, dat die bestemd is voor de heidenen die daarin begraven zouden worden bij Jeruzalem. Maar het is natuurlijk een uitbeelding van de positie van de gemeente in de praktijk. Want wat hier beschreven wordt op symbolische wijze is wat in letterlijke taal beschreven wordt in Romeinen hoofdstuk 11... Als daar de vraag gesteld wordt over het Joodse volk, Israël genoemd, in vers 11 van Romeinen 11, daar wordt de vraag gesteld, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat is een van die hardnekkige misverstanden nog steeds, hè? Was het de bedoeling dat ze zouden struikelen? Nou ja, de bedoeling was dat zij zouden vallen over de steen, op grond van hun ongeloof. Maar als de vraag is, was het de bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn? Nee, dat niet. Maar het was wel het lot, de bediening, of hoe het maar heten mag. Dus hetgene waartoe Israël gesteld was, met de woorden van de Petersbrief, die we vorige keer ook hebben aangehaald, dat ze zouden struikelen op de steen, dan wel verpletterd zouden worden. Maar dus op grond van ongeloof uiteraard. Of dit woord struikelen hier in Romeinen 11 van toepassing is op het struikelen over de steen, dat waag ik te betwijfelen. Het gaat natuurlijk gewoon over hun ongeloof als zodanig. Dat blijkt ook uit heel de context. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken en zo verder. Maar er staat in ieder geval, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Het wordt nog vaker gezegd in de volgende verse. Vers 12, indien hun val de rijkdom is der wereld, in de zin van de volkerenwereld. En nog een keer, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen. Dus met andere woorden, staat drie keer feitelijk hetzelfde, namelijk dat hun val, hun struikeling, kortom, gewoon hun ongeloof, in de praktijk tot zegen is geworden van heidenen. Nu ik daar toch was, in Romeinen 11, ja, blijf ik er ook maar even, nou heel even dan. Want er staat in Romeinen 11, vers 11, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar die zin, die uitdrukking, die laatste, om hen tot jaloersheid te verwekken, krijgt alleen betekenis wanneer we beseffen dat die ontleend is aan een oud-testamentische uitspraak. Hier in dit schriftgedeelte werd hij ook al eerder aangehaald, een halve bladzijde eerder in mijn Bijbel, namelijk in vers 19 van hoofdstuk 10, waarin dus gesproken wordt over het ongeloof van Israël, dat een eigen gerechtigheid zocht op te richten en daarmee de gerechtigheid Gods niet was onderworpen. Maar er staat er in vers 19, ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël het dan niet begrepen? En Paulus zegt, ja, dat weet ik niet of ze het begrepen hebben, maar ze hadden het wel kunnen weten, want Mozes zegt, staat er dan vervolgens, hè, Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, dat eerst nu Mozes aangehaald wordt door Paulus, daarna wordt Jesaja geciteerd, maar eerst wordt Mozes geciteerd, namelijk Deuteronomium 32, wordt geciteerd, waar staat, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, Lo Ami, niet een volk. En eigenlijk, in het Hebreeuws, van Deuteronomium staat, niet mijn volk, hè? Lo Ami, niet mijn volk. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En van belang is nu dat hier niet gesproken wordt over de volkeren in het algemeen, maar er wordt gesproken over specifiek één van de volkeren. Dat moet maar duidelijk zijn, hè? Niet de volkeren in het algemeen, maar in ieder geval wordt in Deuteronomium aangekondigd dat wat aan Israël gegeven was, kennelijk toch van Israël werd afgenomen, waardoor het Lo-Amiwet, maar anderzijds dat wat van Israël werd afgenomen zou gegeven worden aan wat Lo-Ami was, namelijk een heidens volk. Dat kan niet anders. Dat staat er weliswaar niet zo uitgebreid in Deuteronomium 32, maar het is de enige conclusie die je trekken kunt. Hoe zou Israël, dat immers aan het hoofd staat van de volkeren, voor wat de zegeningen Gods betreft, hoe zou Israël nou tot jaloersheid verwekt kunnen worden? Op wie zou Israël nou jaloers moeten zijn? Nou ja, alleen maar op een volk dat inderdaad op dat tijdstip een hogere positie op die rangorde, in die rangorde inneemt dan Israël. Zie? En bovendien een volk in het enkelvoud. Een onverstandig volk. De Joden begrijpen dat meteen, onverstandig volk. Dat is een volk dat de wet niet heeft. De termen vind je trouwens al in Romeinen hoofdstuk 2. In de ogen van Joden zijn alle heidenen onverstandig, omdat ze niet uit de wet zijn onderwezen. En daarom zijn de heidenen onrechtvaardig, omdat ze de wet niet hebben. En onverstandig, omdat ze de wet niet hebben. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik voel me er heel wel bij. Omdat ik de wet niet heb. En omdat ik ervan verlost ben. En daar zouden de Joden jaloers op zijn. Kijk, als je je Bijbel wat minder kent, maar wel wat meer de christelijke overlevering, zal ik maar zeggen, en je vraagt je af door wie Israël dan tot jaloersheid verwekt wordt, dan zeg je door de kerk, door de gemeente. En voor, nou ja, goed. Het wordt kort door de bocht, denk ik altijd, maar niettemin is het wel correct. Maar uit het verband van de schrift blijkt natuurlijk dat het niet gaat om de gemeente als zodanig, maar inderdaad een heidens volk, een onverstandig volk, een heidens volk. Dan kun je nog net zeggen, nou ja, de gemeente wordt als zodanig gezien door de Joden. Dan moet ik je zeggen, nou, dat lijkt me niet, dat lijkt me niet helemaal correct. De gemeente, de kerk, het christendom wordt niet gezien als een volk door de Joden. Alleen als een godsdienst. Maar niet als een volk. Toch gaat het om een volk. En meer specifiek een heidens volk. Een volk dat de wet niet heeft. Het heet zelfs een onverstandig volk. En daarbij zou je moeten bedenken dat de term hier niet uitgevonden wordt. Hier in Romeinen 10 en daarna hoofdstuk 11. Maar al in de wet. Dat wil zeggen in de woorden van Mozes. En dus wordt tevoren aangekondigd dat God Israël min of meer zou ontslaan, dus uit de priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat hebben we vorige keer aangehaald, dacht ik, uit Hosea 4, ik weet het nooit zeker, maar dacht ik dat het aangehaald. He? Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Maar in Hosea gaat het wel degelijk over een ander volk, Lo-Ami, dat Ami zou worden. Op die details ben ik niet ingegaan, maar het staat er wel. En hier in Deuteronomium wordt het al aangehaald. En hier in Romeinen 10 wordt het door Paulus geciteerd. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Dat moet voldoende zijn, deze schriftgedeelte bij elkaar, moet voldoende zijn om de Joden duidelijk te maken dat er ooit een keer een periode in de geschiedenis van Israël zou komen waarin een heidensvolk een belangrijker positie in zou nemen dan het Joodse volk. Zou tot jaloersheid verwekt worden. Wanneer wordt dat dan? Of is dat dan vervuld? Nou ja, in het verleden dan. Of tot op heden. Vraag het maar aan de rabbi. Ik heb geen idee wat hij er dan over zegt, hoor. Dat weet hij ook niet, want hij moet het ook nakijken. Want hij leeft onder de wet en hij mag uit zichzelf überhaupt nooit wat zeggen. Hè? Hij moet altijd kunnen verwijzen naar de voorschriften, naar de, hoe heet het maar, hè? Naar de wet en natuurlijk naar de, hoe heet het boek? Ik wil me niet te binnen schieten. De Talmud, dank u zuster. Nou, de Talmud, wat het ook wezen mogen, denk ik altijd. Maar het is een flinke verzameling. Maar daar is geen antwoord op. Het antwoord is dat het hierbij gaat om onze tegenwoordige bedeling. En dat het Lo-Ami dat dan kennelijk Ami is. Dat onverstandige volk dat blijkbaar dan toch niet zo onverstandig is. Dat volk slaat op. Enerzijds, om de korte route te handhaven, de gemeente, maar zodra daar wat tegenin gebracht wordt, dan moet je meteen terugkrabbelen en zeggen, nou ja, het is ook niet de gemeente, het zijn de 10 stammen van Israël. Dat is wat het werkelijk is. En die opvatting, die uitleg, of hoe je dat maar noemen moet, die toepassing, die houdt inderdaad stand bij alles wat de Bijbel daarover zegt. Daardoor zou Israël tot jaloersheid verwekt worden. Het leuke van dit schriftgedeelte in Romeinen is overigens dat de apostel Paulus zegt, daarna in vers 11. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. De vraag is, alle heidenen? Nou, wellicht wel, maar dan toch in de eerste plaats die heidenen die in vers 19 en dus in Deuteronomium 32 genoemd worden. Namelijk dat ene specifieke volk uit de heidenen. Ik weet dat dit verwarrend is, omdat in het Nieuwe Testament in dit verband in het algemeen over heidenen, de heidenen gesproken wordt. En dan wordt het wat lastig te moeten zeggen, nou ja, het gaat niet zozeer om alle heidenen, het gaat meer specifiek om één volk. En toch is daar eigenlijk helemaal niks moeilijks aan, wanneer we die Bijbelse beginselen kennen. Het punt is namelijk dat je kunt een grote categorie noemen, zoals de heidenen, maar er moet onder die heidenen dan toch één heidensvolk zijn, dat onder al die heidenen de belangrijkste positie inneemt, die de functie vervult van eerstgeborene, of van goel, of van bloedwreker, of hoe dat begrip maar vertaald en opgevat mag worden in de Bijbel zelf. Die begrijpt u toch, hè? Ik bedoel, we hebben het altijd over Juda en het Joodse volk, dat is waar, maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk toch om 2,5 stam van Israël en niet alleen maar de stam der Joden, maar niet de mensen worden samengenoemd onder de naam van degene die de belangrijkste, juridisch ook de belangrijkste positie onder die verzameling inneemt, Juda, en dus heet het het Joodse volk. Niettemin is het inclusief de stam van Benjamin en een deel van de stam van Levi. En aan de andere kant, bij de 10 stammen vind je hetzelfde verhaal. Het wordt aangeduid onder de naam van Jozef, of onder de naam van zijn officiële eerstgeborene, Efraïm. Dat wil niet zeggen dat met de naam Efraïm alleen maar de stam van Efraïm bedoeld wordt. Alle andere 9 stammen van die categorie, die worden daarbij ook genoemd, maar het is zo omdat Efraïm nu eenmaal het eerstgeboorterecht heeft van al die 10 stammen. Kortom, de hele familie, dan wel het hele volk, wordt aangeduid bij gelegenheid, en heel vaak hoor, bij de naam van de eerstgeborene. Daarom wordt heel de mensheid in de Bijbel zelfs aangeduid, dikwijls met de naam Adam. Waarna men het in onze vertalingen vertaalt met mens, en dat is niet correct. Dat is wel de praktische toepassing, maar in dat schriftgedeelte dan. Maar het is niet correct. Adam is gewoon de naam van de man en voor zover het wat betekent, betekent het rood. Maar omdat hij de eerstgeboren is, het hoofd van de mensheid, wordt zijn naam gebruikt ter aanduiding van heel de mensheid. We kennen trouwens nog zo mooie uitdrukkingen als heel de naam Israël trouwens, die bij gelegenheid gebruikt wordt voor heel het volk, is in werkelijkheid natuurlijk toch de naam van de stamvader van het volk. En met de naam van die eerstgeborene, om zo te zeggen, wordt de hele mispogen aangeduid. En zo gebeurde met de naam van Jozef dus ook. En ook in smalle verband gebeuren die dingen. Je leest in Ezechiël dat de Heer zegt, mijn knecht David zal koning over hen wezen. Maar David was al lang overleden en die wordt heus geen koning meer over Israël. Ik heb het aan Petrus nagevraagd, die zei nee, maar kijk, dat lijkt alleen maar over David te gaan, maar in werkelijkheid gaat het over zijn zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Daar hebben we het nog over, want dan moet ik een bladzijde omslaan. Hè? Nou ja, in Handelingen dan, dus Handelingen 2. Maar vooruit, mijn knecht David, maar bedoeld is de Heer Jezus. Maar hij wordt genoemd bij zijn voorvader, zijn belangrijke voorvader, op grond waarvan hij de erfgenaam is van de troon over Israël. En zo verder. En zo kunnen de heidenen aangeduid worden, of genoemd worden, maar daarbij gaat het dan toch echt altijd in de eerste plaats om het volk dat onder de heidenen de belangrijkste plaats inneemt. Van Gods wegen. Dus zeg ik dan altijd, nou noem eens een heidensvolk dan. Nou en dan zijn het toch heus niet de Filistijnen. Nou ja, het is dicht in de buurt denk ik tegenwoordig, maar laat maar zitten. Maar het gaat dan uiteraard om de 10 stammen van Israël. Zij zijn een heidensvolk al heel lang, al meer dan 2.500 jaar, dus waar hebben we het over? Natuurlijk is dat een heidensvolk, een onverstandig volk, onrechtvaardig volk, een volk dat de wet niet had, in ieder geval niet bliefde, en om die reden ook gewoon weer teruggezet is in de heidense positie. Maar op grond van afstamming en erfrecht neemt het volk dan toch onder de heidenen de belangrijkste plaats in. Zie, het is dan wel niet meer Israël, maar direct na Israël kreeg je dan toch meteen die tien stammen. Daarna kreeg je pas die broedervolken. Edom en zo, weet je wel. Nou goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar het aardige is dat dit soort taalgebruik natuurlijk ook heel goed gebruikt kan worden om de dingen enigszins te bedekken, verbergen, verdoezelen, verdonkeren, manen, hoe heet zoiets. Hè? En dus kan Paulus spreken in Romeinen 19 en 11 over Israël tegenover de heidenen, maar in werkelijkheid wordt onder Israël uiteraard verstaan het Joodse volk, niet het in stammen, logischerwijze, maar onder heidenen wordt verstaan de heidenen onder aanvoering van de tien stammen. En als de naam van Ephraim of van Jozef, zijn vader, gegeven kan worden aan de tien stammen van Israël, omdat de stam van Jozef dan wel Ephraim de belangrijkste is van de tien stammen, dan kan het dus ook dat de naam van de tien stammen gegeven kan worden aan alle volkeren, omdat die tien stammen aan het hoofd daarvan staan. Hebben die nog? En vandaar dat het dikwijls in het schriftgedeelte moeilijk te zeggen is. Wat bedoelt hij precies? Nou, als je dat niet precies kunt vinden, dan bedoelt de apostel niks precies gewoon. Dan gebruikt hij met opzet taal die heel breed uit te leggen is. Maar het doet er niks aan af dat er natuurlijk een heel specifieke gedachte zit achter het idee dat de zaligheid de heidenen gezond is. Dat betekent niet van het ging toen maar, het ging toen naar de onrechtvaardigen, naar de goddelozen, naar de weet je veel wat, naar de Filistijnen dus. Zo van, als Israël niet wil, dan gooi ik het gewoon weg. Omdat het gedierte des velds het zal opeten, dan wel de vogel des hemels, of weet je veel. Dat is niet de betekenis. Nee, integendeel, het zou aan de heidenen gegeven worden zodanig dat de Joden daar zelfs jaloers op zouden zijn. En waar zijn ze jaloers op? Nou, niet op de Edomieten, het broedervolk. Oké, we weten niet waar de Joden jaloers op zijn. Oh, dat is makkelijk genoeg. Dan stellen we de vraag toch anders. Van wie hebben de Joden in de loop der eeuwen dan toch verhoudingsgewijs de meeste steun, bescherming gekregen? Dat mag je niet zeggen, dat is speelpolitiek niet correct hoor. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat heel link om dat te zeggen. Maar, hè? Van wie hebben ze in de loop der tijd de meeste bescherming gekregen? Van de christelijke volkeren in het algemeen. Was Duitsland dan een christelijk volk? Tweede Wereldoorlog, ja. Ja, uitzonderingen zijn er altijd. En dan zegt u natuurlijk, ja, uitzondering? Hoezo uitzondering? Dan zeg ik, breek me de bek niet los, want ik mag er niet meer over zeggen. Dat is bij per wet verboden. Vanuit Den Haag en vanuit Brussel enzovoort. Dus ik vertel er verder ook niks over. Maar het moet toch maar duidelijk zijn dat als u geschiedenis kent, en ik bedoel niet recente geschiedenis, zo van gisteren of eergisteren of 50 jaar geleden, of van mij met 100, ik heb het gewoon over de geschiedenis van het Joodse volk van de afgelopen 2000 jaar. Onder welke volken, in welke landen hebben dan de Joden dan nog de meeste bescherming gekregen? Onder de zogeheten christelijke volkeren, namelijk onder de Caucasiërs. Kijk altijd naar Celeste. Als ik dat woord zeg. Zij weet waarom. Maar goed, hè? Onder de Caucasiërs. Dat is inderdaad zo. Is altijd zo geweest. Het probleem is echter dat we dat dikwijls niet zien. Omdat natuurlijk het merendeel van de Joden inderdaad direct zijn toevlucht gezocht heeft onder die tien stammen van Israël. En voor zover er daarna dus sprake was van discriminatie van Joden en Jodenvervolging, speelde het zich in hoofdzaak af onder diezelfde volkeren. Dat kan moeilijk anders, want daar waren de Joden. Maar waarom denkt u dat ze daar waren en bleven? Waarom gingen ze dan niet ergens anders wonen? Omdat ze daar helemaal niet welkom waren. En dat is wat ik zeg. Het is natuurlijk allemaal betrekkelijk. Maar er is alles onder de zon hier, dus dat maakt me ook verder niks uit. Hè? Maar waar vind je, in welk land vind je de meeste Joden? Zo makkelijk om dat te zeggen. Nog steeds in de Verenigde Staten van Amerika. En daarna zegt hij, ja, maar dat is ook een van de grootste landen ter wereld. Dan zeg ik, ja, daar zal het wel van komen. Maar 100 jaar geleden kwamen er van die grote lange treinen, kwamen helemaal uit Oost-Europa. Die kwamen hier dwars door Nederland zetten, meestal naar Rotterdam, soms naar Amsterdam. Treinen vol met Joden, 100 jaar geleden ongeveer. Uit Oost-Europa, waar gingen ze naartoe? Niet de treinen, dat zei ik al, maar waar gingen de Joden naartoe? Allemaal naar Amerika. Inclusief Berenbotje. Ze kwamen niet allemaal naar Amerika. En daar heeft Amerika ook nog wel wat aan te danken, eigenlijk. Achteraf gezien. Maar goed, we zullen het over dat soort dingen nou verder niet hebben. Het is ons onderwerp niet. Maar kijk, de volgende vraag, eerste vraag is dus, waar hebben de Joden dan hun toevlucht in heil gezocht? Oké, die vraag kan beantwoord worden. De volgende vraag is dus op wie zijn ze jaloers? Als ze al jaloers zijn, dan zegt u natuurlijk, dat heb ik nooit gemerkt dat ze jaloers zijn. Ze, nee, oké, maar goed, maar stel nou, de Bijbel zegt het, hè. Stel nou dat ze jaloers zijn, waarop, op wie dan? Huh? Toch niet op de Japanners, de Chinezen of Afrikanen moet je zeggen. De Afrikanen en, enzovoorts. Hè? Toch? Nee, nog afgezien natuurlijk van dat die vermaledijde christenen, dat die dan toch claimen erfgenamen te zijn van de zegeningen die aan Israël en dus aan de Joden beloofd waren. En dat heeft dus ook altijd een spanningsveld in stand gehouden tussen de Joden en de christenen. En tussen het Joodse volk en deze volken waar we het zojuist over hebben. Maar het punt is, die volken waar wij het over hebben, die Caucasiërs, zijn nou eenmaal de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Zodat Juda zijn toevlucht heeft gezocht inderdaad bij een heidens volk, maar het was wel Jozef. En dat is niet de eerste keer uit de geschiedenis. De eerste keer uit de geschiedenis is in Genesis. Waar Juda, nou ja, en een paar broers, maar goed. Waar Juda en zijn broers hun toevlucht moeten zoeken bij de heidenen. Bij het grote wereldrijk, heidense wereldrijk van die dagen. Maar waar komen ze terecht? Dat wisten ze niet, waren zich niet bewust, maar het was Jozef. Die heb je toch, hè? Nou goed, daar vind je al op voorhand een illustratie van de situatie van onze tegenwoordige tijd. Het waren de heidenen, het was Egypte, het wereldrijk. Maar wie vonden ze daar? Jozef. En nog even meteen, omdat ik toch bezig ben en omdat ik nooit weet of ik die dingen moet vertellen. Laat staan wanneer ik ze moet vertellen, ga ik nog even verder. En toen in de dagen van de handelingen, het evangelie, de dagen waarover wij hier straks lezen en zo, hè, handelingen. Toen het evangelie, de zaligheid dus van de Joden, werd weggenomen, waar ging het naartoe? Het ging naar de heidenen en dus naar het grote heidense wereldrijk. Waar kwam het dus terecht? In Rome. En wel, en dat is de vraag, bij wie? Het is weer een stapje moeilijker, maar nu heb ik al een parallel genoemd, hè? Een analogie. In de tijd ging men naar Egypte, men kwam terecht bij de farao in Egypte, maar men kwam terecht bij Jozef. Nou goed, en in handelingen werd de zaligheid de heidenen gegeven, dat is de geschiedenis van handelingen. Waar kwamen we dus terecht? In het grote Romeinse Rijk en dus in Rome, maar bij wie kwamen we terecht? En dat lezen wij niet expliciet. Wij lezen het toch, maar je moet gewoon goed opletten. Net als die broers van Jozef in de tijden. Je moet goed opletten, anders heb ik het niet in de gaten. Waar kwamen we terecht? Bij de Britse koning. De erfgenaam van Jozef. En Jerobeam en hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben. Bij Craddock. Zat hij dan in Rome, ja. Zegt iets onwaarschijnlijks, zeg ik. Ik weet nog wat onwaarschijnlijks. Ze kwamen terecht bij Jozef in Egypte. Dan moet je ook zeggen, dat is onwaarschijnlijk. Maar het was wel zo. Toch? Dan het andere was ook zo. De zaligheid kwam terecht in Rome, maar in het bijzonder. Rome mag dan de hoofdstad geweest zijn van het wereldrijk. En je zou het zoeken bij de keizer. Daar had het ook iets mee te maken met die keizer, Claudius, overigens. Maar in werkelijkheid, het kwam terecht bij Caradoc. Die woonde ook in een paleis in Rome. Al was hij daar dan in ballingschap. Maar ja, dat zegt ons niks. Want de 10 stammen waren nou eenmaal in ballingschap. Überhaupt, als het in Engeland geweest zou zijn. Daar hoorde Caradoc thuis, min of meer, maar daar was hij ook in ballingschap, hij hoorde in Israël. Maar hij was al meer dan 7 eeuwen tevoren, was de familie het land uitgejaagd en via een omweg terechtgekomen in de eilanden der zee, in Brit-Am, zoals Jesaja het zegt, in Jesaja 42 en 49, dus het blijft toch gewoon bijbels, maar ik vind het een van de mooiste waarheden achter wat de Bijbel expliciet zegt, hè? En toen Paulus zelf in gevangenschap in Rome terecht kwam, kwam hij ongetwijfeld terecht in het Britse paleis. En u zegt, ja, maar die man wordt in de Bijbel helemaal niet genoemd, die Credux. Zeg ik, nee, hij niet, maar zijn dochter en zijn schoonzoon wel. En zijn zoon ook trouwens. Dus dan zijn we er toch. Linus, zeggen we dan maar voor het gemak, hè. Linus, wordt genoemd. En Gladys wordt genoemd, de zoon en de dochter van Caradoc, en daarna en de schoonzoon, Pudens. Bijgenaamd Rufus Pudens Pudentius. En netjes in één adem in, wat het maar was, 2 Timotheus 4, en Rufus ook al in Romeinen 16. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe, maar ze worden wel degelijk genoemd. En wie dat zijn, of we hebben geen flauw idee, of het zijn die lui die we uit de geschiedenis kennen. En die ook in de geschiedenis buiten de Bijbel om in één adem genoemd worden. Niet alleen in de christelijke geschiedenis, dus de kerkgeschiedenis officieel, maar zelfs in de ongewijde geschiedenis. Helemaal daarbuiten zijn ze bekend. Ja, zwart of wit. Kan niet missen. Nou goed. Maar ik probeer je alleen maar te zeggen, de zaligheid ging naar de heidenen in het algemeen. Maar bij welke heidenen dan? Nou, bij een volk specifiek, zegt Mozes en Paulus haalt hem aan. Dus wij vragen welk volk dan? En er kan maar één antwoord op zijn dus. Hè. Dan moeten die oude 10 stammen van Israël zijn. Die heten niet Israël, maar zijn heidenen. Maar daar zouden we terechtkomen. Nou goed, en dat is dus wat geïllustreerd wordt aan het begin van Handelingen op meerdere manieren. En in deze geschiedenis in Handelingen 1 zelfs 2 keer. 1 via de persoon van Judas en daarna die Matthias. Maar ook via die Akeldama, de akker des bloeds. Het verhaal schijnt ontleend te zijn aan Matthäus 27. Vandaag voorbij dat ik dat niet lees, dus ja. Maar daar staat het, hè. In Matthäus 27. Waar staat in vers 3? Toen heeft Judas, die hem verraden had. Maar je moet meteen denken aan het Joodse volk, hè? Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen. Dat is hetzelfde. Wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien, bekijk het maar, zeiden ze dus, hè. Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworfde zich. En dan staat er, vers 6, en de overpriester de zilveren penningen nemen, zeidende, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. Want ja, de dwangneurose, weet je wel, komt weer, hè, de wet, hè. Wat moeten we daarmee doen? Wat zegt de wet? Nooit een spontane inval, hè. Nee. Nou goed. Wij kunnen het niet in de offerkist, we kunnen het niet eens in de collecte doen. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Dat wil zeggen, voor de heidenen dus, voor niet-Joden. Want ja, die hadden de neiging ook wel eens te overlijden in Israël of in Jeruzalem. En die mochten niet begraven worden op een Joodse begraafplaats. Want ja, het is allemaal aan voorschriften onderworpen. En dus moest er iets speciaals voor geregeld worden. Daar hadden ze nu ineens geld voor. Een meevaller heet zoiets in de politiek. Nou goed. Maar het mocht geen Joodse bestemming krijgen. Dus kreeg het inderdaad een bestemming tot begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Daarna staat erbij dat het vervulling is van Bijbelse profetie. Daar ga ik niet echt op in, omdat er wat haken en ogen aan zitten. En het lijkt me niet gepast om daar nu op in te gaan. Maar dat er een akker van een pottenbakker gekocht zou worden, dat lees je inderdaad in Zacharië ook al, hè. Maar goed, zoek het maar eens na voor de gelegenheid. Maar het is leuk, de akker van de pottenbakker. En maar u weet, de pottenbakker is een beeld van... Pottenbakker. Pottenbakker is een beeld van... Sinds Romeinen 9, daar waren we Ook minimaal één bladzij eerder in Romeinen. Van de heer zelf, van God zelf, de pottenbakker. Hij maakt immers van alles, van aardewerk, uit de aarde, aards, de schepper. Toch? En de akker is de... De akker is de... De wereld. Matthäus 13. In de gelijkenis zegt de akker is de wereld. En dat betekent dat de hele kwestie van die akker van de pottenbakker er toch op duidt dat de schepper iets anders gaat maken van de klei. En zie daar, daar zijn we weer bij een profetie terecht, maar weer een heel andere. Maar die was in Romeinen al aangehaald, inderdaad, in Romeinen hoofdstuk 9, waar immers sprake van is, het is ontleend, meen ik, aan Jeremia 18, dat Jeremia moest naar de pottenbakker toe. En daar zag hij de pottenbakker iets maken op de schijven, weet je, ronddraaiende schijven, zo... Zoiets maken, dat had hij al eerder gedaan, maar dit keer was het een vat. Nee, ja. Bij nader inzien, dat was de andere keer ook, maar... Of het moet een contrabas geweest zijn. Maar in elk geval, hij maakte een vat uit klei. Nadat hij zelf dacht te kunnen doen, zal ik maar zeggen. Want zo staat het erbij, Jeremia 18. En daarna werd dat vat onder de handen van de pottenbakker weer vernietigd. En maakte hij een ander vat uit dezelfde klomp leem. Om kort te gaan, dat eerste vat is inderdaad een beeld van het Joodse volk, dat in het oordeel komt, maar daarna maakt hij opnieuw uit dezelfde klomp leem, want blijft Israël, een ander vat. En dat is de gemeente in de praktijk. Of je moet zeggen, het eerste vat, dat is wat hij doet met het Joodse volk, en het tweede vat is wat hij doet met de 10 stammen van Israël. Dat zo je wil, maakt me ook echt in de praktijk geen verschil. Zie, dus alleen al het noemen van die akker van de pottenbakker, dat verwijst naar nogal wat oud-testamentische uitspraken. Ik noem alleen de meest voor de hand liggende nu, maar er zijn er meer. Maar verwijst naar nogal wat oud-testamentische uitspraken die inderdaad spreken over de terzijdezetting van het Joodse volk en het werk dat de Heer daarna zou doen in onze dagen. Nou ja goed, en u weet het, wij zijn heidenen. Van nature, ongeacht dat we misschien van Israël afstammen, want heeft er daarna toch niks meer mee van doen. Maar wij zijn heidenen van nature. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. En niettemin leven wij. En die begraafplaats voor die heiden is dus gewoon een beeld van de positie van de gemeente. Gestorven met Christus. Voor de wereld, der zonde, der wet. Gestorven enzovoort, maar niettemin met Christus opgewekt. Nou, noem nog eens zo'n begraafplaats. Het is geen streekvraag, helemaal niet. Het is een zeer voor de hand liggende. Nog eens zo'n. Ik praat over de gemeente, maar de gemeente is immers het lichaam van Christus, dus nou wordt het makkelijk. Doe nog eens zo'n begraafplaats. Die van Christus zelf, die van de Heer Jezus zelf. Die werd begraven. Buiten de stad. Hè? Ja, in een hof. Een kerkhof noemen we. Een begraafhof. Schijnt niet een makkelijk woord te zijn. Dus het heet begraafplaats. Of kerkhof. Dodenakker. Weet je veel. Maar goed, de hof. Maar het was, daar was een graf. Dus het was een begraafplaats. En van wie was die begraafplaats? Nou, die ene was van de pottenbakker. Hè? Maar die andere, die van de Heer Jezus, was letterlijk van Jozef van Arimathea. Hij kwam uit Ramallah. Dat is wat het is. Arimathea is tegenwoordig Ramallah. Rama, voluit Ramatayim en nog voluiter. Kan dat voluiter? Nog meer voluit Ramatayim Sofim. En daar kwam dus ook Elkana vandaan en Hanna en Samuel en hoe het maar heten mag. Maar goed. Maar het was waar de Heer begraven werd en waar hij opstond, was inderdaad een begraafplaats. Maar hij was het eigendom van Jozef van Arimathea en zo ben je rond, want dat is de volgende naam die we daarna tegenkomen in Handelingen 1 natuurlijk weer. Hè? Jozef, het is de naam van de 10 stammen van Israël. Eventueel, het is in ieder geval degene die onder de stammen van Israël eerst geboorterecht had toegezegd gekregen. En daar gaat het maar om. En toen de Heer door de Joden en als Jood, zelfs als koning der Joden, want dat stond op zijn kruis, gedood en begraven werd, stond hij op. En toen hij opstond, was hij ineens niet Juda, maar was hij Jozef. Hebben jullie... Nou ja, bij zijn geboorte was ze dat ook, want zijn wettige vader, toen hij in de wereld verscheen, was überhaupt al Jozef, maar in zijn opstanding is dat minstens zo sterk. Hij staat op en waar bevindt hij zich? In de tuin, de hof, het graf, maar goed, de hof van Jozef. En dus bij beide keren, zowel bij zijn geboorte als wedergeboorte, om zo te zeggen, komt hij ten tonele als de zoon van Jozef. Nou ja, goed, typologie, dat begrijpt u. Maar het is een hele sterke natuurlijk. En dus gaan we nou terug naar Handelingen 1, waar we vanzelf die naam weer tegenkomen. Er was die akker des bloeds. Die gekocht was als begraafplaats voor hen. Dat is een beeld van de gemeente. Daarna kom ik in vers 20 van Handelingen 1. Maar die heb ik al besproken, want het was de verwijzing naar twee verschillende psalmen. Zijn woonsteden worden woest. Dat wil zeggen, de plaats waar hij thuis hoort, zijn positie worden woest. Dat is feitelijk ook niet alleen het land of de stad. Dat wil zeggen, het Joodse land of de Joodse stad of staat. Maar het is natuurlijk, en dat is veel belangrijker wellicht, de positie, staat is positie immers, het is de positie van het volk als uitverkoren volk, als koninklijk priesterlijk volk of hoe het maar heten mag. Maar er zou niks van overblijven, het zou verwoest worden, dat is ook precies wat er gebeurd is. En daarna staat er vervolgens in die andere psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. En dat is precies waar het over gaat, want het opzienersambt werd van het Joodse volk weg, van Israël kun je zeggen, want het was het laatste deel wat van Israël over was. Het werd van hen weggenomen, maar iemand anders zou het moeten ontvangen, het opzienersambt wel te verstaan. En dat is het ambt van oudste. Bij dat woord leg ik meestal meteen 1 Petrus 5 ernaast, waar die woorden allemaal achter elkaar gebruikt worden, herder, oudste, opziener, voorganger, voorstander, leraar. Het is allemaal hetzelfde. Maar die positie werd van Israël afgenomen. De positie van de priester dus eigenlijk. En dat is precies wat we vorige keer in Hosea 4 lazen. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Nou ja, goed, je kan de priester wel ontslaan, maar wie moet dan het priesterlijke werk doen? Dan ontstaat er dus een vacature. En het is heel gemakkelijk. Als je nou niet bevooroordeeld bent door allerlei theorieën en theologieën. En je vraagt je serieus af, hoe moet dat nou? God dat het Joodse volk aangesteld is, ongelooflijk wordt ontslagen. Wie zou nou in aanmerking komen, verzin het nou eens. Wie zou in aanmerking komen om in plaats van het Joodse volk de Heer te dienen? In welke positie dan ook. Wie zou in aanmerking komen? En niet zouden denken wie jij vindt dat een aanmerking komt, maar gewoon binnen de Bijbels kader, juridisch kader enzovoort. Ik heb altijd gedacht, dat is echt waar, ik heb altijd gedacht, nou ja, je kan het wel van de Joden wegnemen, maar om het dan zomaar aan de heidenen te geven, je zou het toch eerst moeten aanbieden aan dat andere deel van Israël. Want voor zover wij wisten, want we waren soms wat naïef en we hebben niet alles van huis uit meteen meegekregen. Voor zover wij wisten, dachten wij, nou ja, de Messias is dan, mag dan gekomen zijn, maar onder het Joodse volk. Maar die Messiaanse beloften zijn gedaan aan alle 12 stammen van Israël. En als dan die 10 die onder de wet willen leven, oké, maar dat is afgelopen, de wet is beëindigd. Nieuwe verbond breekt aan, dan kun je wel zeggen, de Joden willen het niet. Maar om het dan meteen aan de heidenen te geven, heb ik altijd wel wat vergaand gevonden. Dan zou je toch eerst moeten aanbieden aan de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat zijn heidenen. En dat zijn de belangrijkste heidenen, dus er is niks mee mis. Het wordt de heidenen gegeven. En dat is precies wat er gebeurd is. Dus als je het zelf moet bedenken, kom je toch bij, nou ja, eerst de 10 stammen dan maar. Want ja, die moeten ergens zijn, want de Bijbel leert in elk geval expliciet, op vele plaatsen, dat die 10 stammen ooit boven water zullen komen in de dagen van de definitieve, zeg maar de wederkomst van Christus. Dus ze zijn ergens, hen zou het eerst moeten worden aangeboden. En daarna met de kleine lettertjes weer, nou ja, dan kijken we in de geschiedenis aan welk volk het dan het eerst werd aangeboden, als volk. En dan blijkt, aan de Britten. In Rome, Caradoc, nee, in Bretagne, aan zijn neef. Arviragus, ik moet altijd aanloop nemen. Tong goed leggen. Arviragus, of zoiets. De man van Glastonbury. Evelyn heette het toen nog, enzovoorts. Het is langs twee verschillende routes bij die Britten terechtgekomen. Nou goed. Hetgeen dan toch deze geschiedenis maar weer bevestigt. Zo ver gezocht is het nou ook weer niet. Het is alleen wat onbekend. Maar goed, daar is het terechtgekomen. En het aardige is dat nog steeds kerk en staat in Brittannië direct met elkaar verbonden zijn. Ook officieel tot in onze dagen. En hoewel wij al eeuwenlang voorstander zijn van scheiding tussen kerk en staat, is in Brittannië dat dus nooit gebeurd. En is de Britse vorst nog altijd Defender of the Faith. Met een titel die nou ja, zowat 2000 jaar bestaat. Nou ja, 1800 jaar ongeveer, voor zover wij weten, maar misschien ook wel langer. En voor degene die de term niet kent, voor hem geldt, de Britse vorst of vorstin is hoofd van de kerk. Dat is niet waar hoor, want dat is gewoon de heer, en dat weten ze daar ook wel. En die titel wordt dus echt door journalisten wellicht aan de Britse vorst of vorstin gegeven. Maar zij zelf weten wel beter, niet hoofd van de kerk, Defender of the Faith. Het is met elkaar verbonden, hoe komt dat? Want het was het eerste volk dat officieel als volk en op regeringsniveau, zeg ik altijd, op niveau van het koningshuis dus, inderdaad, tot geloof kwam, officieel. Nou goed, en dat staat ook helemaal niet ter discussie, dat wordt bij elk concilie nog bewezen, doordat de Britse bisschoppen de plaatsen 1, 2 en 3, geloof ik, of 4 en 5, weet ik niet, maar in ieder geval één, vanaf de eerste plaats zitten de Britse bisschoppen. En dat is zo, omdat ook volgens de Rooms-Katholieke gegevens de Britten het eerste volk waren dat tot geloof kwam. Hetgeen zij later weer ontkennen, maar deze traditie van zetelverdeling is de eeuwen door altijd bewaard gebleven. En ook aangevochten overigens, door lui die daar weer jaloers op waren, maar altijd weer is vastgesteld, nee, het klopt precies, al in de dagen van de apostelen werd aan de Britten het evangelie verkondigd en werd Engeland, werd Brittannië, want zo heette het toen natuurlijk, werd gekerstend. Ja. Hebben jullie nog zo'n geschiedenis? Onbekende geschiedenis, maar niettemin, het is geschiedenis. Nou goed, weer terug naar handelingen 1. En anderen nemen zijn optie in de zand. Vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, dat één derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Leuk hè? De eerste vraag is dus, wat betekent dat opzienersambt uit vers 20? Ik heb het net gelezen, maar het staat in vers 22. Dat één dezelfde getuige worden. Het opzienersambt is de functie van de getuige. Zie, daar heb je hem weer. Ander woord voor oudste, herder, leraar, opziener, priester is getuige. Getuigen worden, met ons getuigen worden van zijn opstanding. Met ons, leuk is dat, want het gaat dan toch erom dat Juda vervangen wordt. Hè? Judas, het Joodse volk, wordt vervangen door een ander. Maar die ander is noodzakelijkerwijs de uitbeelding van het tienstammenrijk van Israël. Dat kan niet missen. En als het daarna dus staat, zij stelde er twee. Jozef, genaamd Barsen, was die toegenaamd was Justus. Dan struikelt hij niet over de naam Jozef. Dan zeg je, ja, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken natuurlijk. Ja, Jozef. Waarom ook niet? Wij lopen in het Nieuwe Testament om de haverklap. Weet u wat het is, een haverklap? Ik ook niet. Maar zo heet dat, hè? Lopen om de haverklap, lopen we tegen ene Jozef op. En dan schrikken we op en zeggen, hé Jozef, en dan kijken we nog eens en dan is hij alweer weg. Want het is niet de bedoeling dat dat nou met zulke grote nadruk verteld wordt. Per slot, het gaat om de verborgenheid. Het gaat om het werk dat de Heer doet in onze tegenwoordige tijd. Een verborgen werk, inderdaad. Niet geopenbaard aan de wereld, maar wel aan de gelovigen, was de bedoeling. U weet wel. Een van onze zegeningen is dat God aan ons in Christus bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. ligt niet aan de wereld, maar specifiek aan ons. Daarom zijn dit in het algemeen wat onbekende zaken. Mede omdat natuurlijk vele gelovigen dan toch in de praktijk wat meer in de wereld bezig zijn dan in een gemeentelijke context of samenhang, of hoe het maar heten mag. Men weet die dingen dan niet en is er ook niet werkelijk in geïnteresseerd. En daarom weet men het niet. Maar echt zo moeilijk is het niet, hè? Zij stelde 2. Jozef Barsabbas wordt hij ook genoemd. Dat betekent zoveel als zoon van de Sabbat. Via het Aramees, want het is maar zelden Hebreeuws, die naam in het Nieuwe Testament. Het is Aramees. Barsabbas, de zoon van de Sabbat. En daarmee de erfgenaam van, want dat is wat zoon is, van de rust. Want daar staat Sabbat voor. Rust, erfgenaam van de rust. Hij is degene die de rust is ingegaan, was de bedoeling. En je herkent daar meteen weer gemeentelijke waarheid in. Want nadat we verlost zijn van de wet, en dus nadat de Sabbat tot de geschiedenis verklaard is, en bovendien is bijgezet in het museum, want dat is zo, hè, zijn wij niet meer in de Sabbat, wij zijn de eerste dag der week ingegaan, de dag na de Sabbat. We zijn daar voorbij. We zijn zonen van de Sabbat, om zo te zeggen. Kunnen we zeggen, Sabbat staat in heel breed verband eigenlijk voor heel deze oude schepping. 7 van heel deze oude schepping. Maar ook daar zijn we voorbij. We zijn verlost van deze oude schepping. En we zijn in Christus een nieuw schepsel. Het enige wat daar rechtsgeldigheid heeft in Christus is een nieuwe schepping. Zegt 2 Korinthe 5 en Galaten 6 en zo verder. Jozef. Jozef is trouwens ook een mooie naam. Uitgebreid wordt die naam vertaald met Jehovah mogen mij toevoegen. En nog uitgebreider, Jehovah mogen mij een andere zoon toevoegen. Die heb ik ontleend aan Genesis 30, vers 24, waar Jozef geboren wordt en waar hij zijn naam krijgt. Zij noemde hem Jozef, want zeiden zij, Jehovah mogen mij toevoegen. Een andere zoon, of zoiets, hè? Die kwam ook, maar goed. Maar echt wat korter, de naam van Jozef wordt vertaald met toevoegen of uitbreiden eventueel. Het is een beetje synoniem met Jafet, uitbreiden. Het is eigenlijk van dezelfde wortel, maar vooruit Jafet en Jozef enzovoorts. Maar het betekent uitbreiden. En voor zover de naam van Jozef van toepassing is op de tienstammen, lijkt me dat ook een duidelijke zaak. De Joden is een betrekkelijk klein volk gebleven. Maar de zogeheten Jozefvolkeren hebben zich over de hele wereld feitelijk verspreid in de loop der eeuwen. Het is groot geworden, zie. En ook in geestelijke zin, uit de Joodse volk zijn bij weinig mensen tot geloof gekomen en toegevoegd aan de gemeente. De meerderheid namelijk van de leden van de gemeente, om zo te zeggen, komt inderdaad uit Jozef, uit de 10 stammen van Israël. Uitbreiden. Nou goed. Dan hebben we nog, die toegenaamd was Justus, tzaddik in het Hebreeuws, een rechtvaardige, Justus, de rechtvaardige. Dat kan eigenlijk ook niet, iemand kan zo niet werkelijk heten natuurlijk, want er is niemand rechtvaardig. Er is hier geen Justus, is niemand rechtvaardig, is ook niet alleen toe. Maar u weet, wij als gelovigen zijn gerechtvaardigd in Christus. En als de term dus al ergens op van toepassing is, wel op ons die geloven, zeker in onze tegenwoordige bedeling. Maar ja, dan zeg ik weer, de Heer Jezus is bij zijn geboorte niet voor niks de wettige zoon van ene Jozef. En daarna in zijn opstanding is hij niet voor niks de zoon, men zou het woord niet al te strak nemen, maar hij is in zijn opstanding niet voor niks opnieuw een zoon van Jozef. Nou ja, het schijnt oom Jozef geweest te zijn, maar het doet nou weinig de zaak. Hij stond er in ieder geval onder bescherming van die Jozef. Zie? En ook na hemelvaartsdag, om zo te zeggen, was het die Jozef die de apostelen in bescherming nam, enzovoort. Die het een en ander aan kosten voor zijn rekening nam, enzovoort. En die bovendien degene was die officieel het evangelie bracht naar Brittannië. Linea recta. En zo verwonderlijk is het niet om nog een reden. Die reden is dat ik er stellig van overtuigd ben dat Jozef, maar niet alleen hij, maar zijn tijdsgenoten onder de Joden ook, dat die lui heel goed wisten wie die 10 stammen van Israël waren. Hè? Dat heb ik u wel eens verteld, hè, of niet? Natuurlijk wisten ze dat. Dat wij het niet weten komt omdat het ons niet interesseert. Nou ja, u en mij wel, maar in het algemeen. Maar zij wisten dat heel goed. Daar heb ik twee argumenten voor. De ene is dat dan toch historisch Jacobus zijn brief schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Bij nader inzien, zeg ik dan maar, dat geldt voor mezelf ook, bij nader inzien, kan dat toch eigenlijk alleen als de man wist waar die brief dan bezorgd zou moeten worden? Aan de 12 stammen in de verstrooiing? Moet je toch geweten hebben wie en waar ze waren? En aan de andere kant, als de apostel Paulus gevangen genomen is en voor zijn rechter staat, waar het maar is, Handelingen 23, 24, 25, 26, ik weet het uit mijn hoofd niet zo gauw, dan zegt hij, legt hij verantwoording af en dan zegt hij, nou ja, wat ik predik, die zalige die ik predik, dat is waar alle geslachten Israëls, ik geloof dat hij zegt 12 zelfs, maar dat weet ik niet zeker meer, dan zegt hij waar alle onze geslachten op wachten of... Ja, zoiets toch. Even kijken hoor, of ik me zo snel vinden kan. In 24. 26. 26. Oh, wacht. Ja, sorry. 26. Vers 6, waar Paulus voor zijn rechter staat, voor Agrippa staat en zegt, hier sta ik, ik kan niet anders. Dat was ergens anders, maar... Handelingen 26, vers 6. En nu sta ik en ik word geoordeeld over de hoop der belofte. Dat is hetzelfde, hoop en belofte in dit geval. Over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende verhopen te komen. Heb ik die? Onze 12 geslachten. Wat wist de man ervan? Als Jood. En tegenover Agrippa, die koning der Joden, was officieel. Hè? Ze wisten heel goed dat dat maar 2 stammen waren, officieel. En Paulus zegt, nee, 12 stammen. En de 2 stammen leefden onder de Joodse wet, in het algemeen gesproken. De 10 stammen niet, maar ze hadden wel religie. Zij waren ook dienende. Men heeft het vertaald met God dienende. Als je dan toch dat woord God erin wil hebben, zou ik het vertalen met godsdienstig zijnde, want dat was het meer, religieus zijnde namelijk. Maar zij wachten inderdaad op de vervulling van Gods beloften. En daarna stellen we vast dat de Joden dan toch inderdaad officieel wachten op de Messias. En Paulus spreekt, die is gekomen. En daarna vraagt u natuurlijk, maar waar wachten die 10 stammen dan op? Dan zeg ik precies hetzelfde, daar wachten ze op, de komst van een de Messias. Gebruikten ze dat woord? Nee, want ze spraken geen Hebreeuws. Dus dat woord gebruikten ze überhaupt niet. Maar de naam Jezus kenden ze merkwaardig genoeg wel. Nou, de Joden eigenlijk ook. Alleen ze vertaalden die naam altijd in het Oude Testament en terecht. Maar niettemin, die naam Jezus wordt wel degelijk genoemd. Maar de Kelten in de tijd wachten wel degelijk op iemand die zou komen, die geboren zou worden uit de maagd enzovoort. En ze heette Jezu of Jezu, afhankelijk van wie het dan opschrijft. Want als een Spanjaard het opschrijft, dan... die schrijft met een J en zegt dan Jezus... Die J en die G en die H loopt altijd door elkaar. Maar uit oude Keltische bronnen ligt dat vast. Dit is degene die zij verwachten. En of ze nou letterlijk verwachten, die mensen geboren uit een letterlijke maagd, of wat overdrachtelijker en geestelijker, dat weet ik niet. Maar u en ik weten dat de Bijbel het leert zowel in de letterlijke als in een hogere betekenis. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Die verwachting was heus gelijk. En als in het algemeen gevraagd wordt, niet aan mij, maar is daar natuurlijk studies over gedaan. Hè? Studies over de kwestie van hoe toch in vredesnaam mogelijk is dat de evangelie verbreid werd over heel de wereld, maar dat het zomaar zonder slag of stoot zomaar ingang vond bij die Britten. En daarna bij de Kelten in het algemeen. In West-Europa dus. Want dat is een historisch feit, maar hoe komt dat? En het antwoord dat men dan geeft, er zijn gewoon studies naar gedaan, weet u wel. Nou, het antwoord is, Dat komt omdat ze daarvoor al een soort van religie en wereldbeschouwing en filosofie hadden, waarin de prediking van het evangelie volstrekt paste. Men wachtte op zo iemand, zo'n figuur die die verlossing zou brengen enzovoorts. Op de details ga ik nou niet in, want ja, dat is mijn onderwerp niet, hè. Zouden anderen moeten doen, zou je op school moeten leren, dat soort dingen eigenlijk. Iemand paste er zo in. En dus als Paulus zegt, onze 12 geslachten wachten daarop, dan heb ik daar geen moeite mee. Ze deden het op verschillende manieren. Ze vertellen het met verschillende woorden. De ene heeft, de ene volk, het Joodse volk, had dan het Oude Testament. En nog zo wat geschriften. De 10 stammen van Israël, de 10 stammen van Israël, die hadden officieel niet eens geschriften. Dat is het leuke ervan. Die waren uniek onder de volkeren, want wijsheid mocht niet opgeschreven worden. De Kelten, de Galliërs, mocht niet opgeschreven worden. Waarom niet? Ja, ik denk dat ik een goede reden weet. Ja, het was natuurlijk traditie, maar waaruit ontstaat die traditie? Omdat voor zover ze geschreven werken hadden, waren het de boeken van het Oude Testament, althans voor een deel. En die hadden ze achtergelaten in Israël. Ik bedoel, ze waren eruit gegooid. Door de God van Israël. Zie? Maar daarnaast schreven ze niet hun eigen woord. Ze hebben onthouden waar het woord van God was, hoe het tot hen was gekomen. Ze wisten ook dat ze dat niet liefden. Maar ze stelden er tenminste niks voor in de plaats. Vind ik nog altijd een goede verdienste. Niks, geen belijdenisgeschriften in plaats van de Bijbel. Dan maar helemaal geen geschriften. En voor zover wij iets weten van de oude Kelten, onthoud die, want die New Age jongens, die willen, meisjes vooral, willen je, is zo, die willen je graag wat anders wijsmaken, maar voor zover wij iets van de oude Kelten weten, weten we het alleen uit christelijke bron. Ze zijn pas gaan schrijven namelijk nadat zij tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen waren. Dus laat u niks wijs maken over oude Keltische bronnen. Er zijn wel oude Keltische bronnen, maar dat zijn christelijke bronnen. Keltisch heetten ze dan. De oude christelijke kerk. Zo is dat tot ons gekomen. En wat die New Age jongens en meisjes willen, die vinden dat christendom is één grote volksvlakkerij geweest, een grote hersenspoeling geweest. Dat moet afgeschaft worden. Maar als je het christendom wegschuift, dan heb je geen normen en waarden meer, heet zoiets. Dus waar haal je die dan vandaan? Dus zeggen ze, die moeten we dan halen bij, uit die oude Kelten en uit hun tradities voordat het christendom kwam. En dan begin ik al te lachen. Want dan denk ik, jullie met je Keltische muziek en je Keltische filosofie en theologie en wat het allemaal wezen mag, dat is onzin. Daar kan je niks van weten, want er bestaan geen bronnen van. En als je er wel wat van weet, komt het toch langs de christelijke route, dus via het christendom tot ons. Met andere woorden, het meeste van wat men in die kring ons wil wijsmaken, hebben ze gewoon zelf verzonnen. En voor een beetje ontleend aan de langst overgebleven, het meest Keltische wat nog overgebleven is, namelijk in de Ierse traditie. Waar haalt men dan wat vandaan? Maar wat Iers is en wat al eeuwen Iers heet, gaat men dan nu Keltisch noemen. Hè? Omdat men van het christendom af wil. Wij horen vroeger toch nooit wat over Kelten? Ik toch ook niet, op school ook niet. Niks Kelten, Galliërs ook niet. Dat zijn de twee termen voor hetzelfde. Leren wij niks over. Wij leren over die fietsenmakers, zo weten ze ook weer, en die stropers. De Batavier en de Kaninefaten, ja. Nou goed, en de Friezen, de Franken en later nog de Saxen. Hè? Ja, die uitvinder van de bromfiets. En de saxofoon natuurlijk. Maar goed, maar dat leren wij, maar wisten wij veel hoe dat zat met Kelten enzovoorts. Dat vertelden ze ons niet. Maar goed, daar zullen we het ook verder maar niet over hebben. Maar van die Keltische wereld is ons... Weet je, het enige wat we van de Kelten hebben overgeleverd gekregen uit voorchristelijke tijd is de Latijnencultuur. En hoe heet die andere ook alweer? Ja, dat kan ik zo gauw niet ophoesten hoor. Dat kan ik je met de beste wil van de wereld tevoren niet bedenken dat ik het daarover ga hebben. Dat zijn de klokbeker, dat was hem, de klokbekercultuur. Ze hebben ergens in Europa wat dingen opgegraven. Dat moet van Kelten zijn. En En die vorm van het aardewerk, daar, aan de hand daarvan wordt het dan aangeduid, de Latijnse cultuur, dat meen ik bij Salzburg in de buurt of zo. In Oost-Europa, meer naar het westen, krijg je dan de klokbekercultuur, ontleend aan de vorm van de bekers. Klokbeker. Als je het omkeert hebt, is het een soort kerkklok, zal ik maar zeggen. Klokbekercultuur. Nou goed, dat is het dan ongeveer. En meer weet men er niet van, alleen een beetje aardewerk. Leuk, hè? En zo hoort het ook. Hè? Nee, ik bedoel, als de wereld ons later herinnert, als u begrijpt wat ik nu zeg, hè? Als de wereld later aan ons terugdenkt, wie wij waren, Nederlanders, Galliërs, Saksen, weet je veel wie wij waren, maar is geen punt, kinderen gans waren wij.
Hè? Dan vinden ze die beeldjes.
Ze zullen wel gedacht hebben, het zal wel gediend hebben voor een of andere afgoderij. Als ik het moet interpreteren, denk ik, nou, dat is nogal een feministische, die tweede van boven dan, hè? Dat is waarschijnlijk feministische, met wat nadruk op de dikke buik en de brede heupen. Over de levensvoortbrengende kracht van de vrouw. Die heeft ze zelf uitgevonden trouwens, maar. Want in de Bijbel is de kracht van het leven voortbrengen gelegen bij de man en niet bij de vrouw. Maar vooruit, laat me zitten. Maar ja, goed, maar men zal er wel verhalen bij bedenken. En het zal wel een soort afgodsbeeldjes geweest zijn. Daar komen ze er gauw bij, hè. Ik wil altijd lachen als ik die dingen lees over al die opgravingen en hoe het dan geïnterpreteerd wordt. Maar goed, van de Kelten weet men niks. En dat is maar goed ook, want wat er gebeurd is, is dat de Keltische volkeren min of meer aan blok overgegaan zijn tot christendom. Ze zijn christenen geworden met een complete wijziging van hun cultuur en zo hoort het ook. Ze zijn hervormd geworden door de vernieuwing van hun denken. En in onze tegenwoordige tijd geldt, maar dan moet ik in de Romeinen een bladzijde omslaan, indien gij, heidenen, in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden alsnog. En dat is natuurlijk niet meer zo ver, dat alsnog die 10 stammen weer afgesneden worden en de zaligheid dus toch weer terugkeert naar de Joden in de eerste plaats. Want dat is wat straks gebeurt in de 70ste week van Daniël. We waren min of meer bij vers 23 van Handelingen 1... Zij stelden er 2, dat vind ik altijd leuk, want in de eerste plaats, er was er maar 1 uitgevallen, dus ze hadden maar 1 andere voor in de plaats nodig, niettemin worden ons 2 figuren geïntroduceerd. En dat is toch wel aardig, want verhoudingsgewijs telt Jozef natuurlijk voor 2 onder de stammen Israëls. Kan niet missen, want dat is ook de oorzaak voor het feit dat wij in werkelijkheid niet 12, maar 13 stammen van Israël kennen in de Bijbel. Jacob had 12 zonen, niettemin zijn het 13 stammen van Israël, want Jozef telde voor 2. En zijn beide zonen dus werden stamoudste, stamvader, in de letterlijke betekenis van het term, Manasse en Ephraim, waarbij de jongste gepromoveerd werd tot boven de oudste, dat wil zeggen Ephraim, kreeg eerst geboorterecht boven Manasse. Maar waar het eerst geboorterecht binnen de stammen van Israël aan Jozef gegeven werd, kwam het dus ook terecht bij Ephraim. En de eerstgeborene officieel in de Bijbel is degene die, als het er is, het priesterschap erft. En als het er is, erft hij het koningschap. En daarnaast erft hij een dubbel deel. Hij telt voor 2. Dus heel gemakkelijk, als pa 2 zonen heeft, wordt de erfenis in 3 delen verdeeld. En een van de 2 zonen krijgt 2 delen. En daarmee officieel ook het eerstgeboorterecht. De oudste zoon krijgt een dubbel deel. Dat weten we, ik weet uit mijn hoofd niet waar dat staat, mensen, maar. Dat staat ergens in de jurisprudentie van de wet. Daar wordt geregeld dat als een man 2 zonen heeft uit 2 verschillende vrouwen. Ik moet er zwaar over nadenken, want het zijn van die ingewikkelde constructies waar wij mannen helemaal niet aan mogen denken. Maar vooruit. 2 zonen bij 2 verschillende vrouwen en de zoon uit de minst geliefde vrouw, om zo te zeggen, is wel degelijk de eerste. Dan moet hij toch het eerstgeboorterecht krijgen, normaal gesproken. Ze mogen niet verwisselen. Pa mag niet zeggen, nee, ik geef het eerstgeboorterecht aan de zoon van de vrouw die ik waar ik het meest mee heb. Dat mag dan in de wet staan. Het neemt niet weg dat via Jacob het toch zou gebeuren. Want het eerste geboorterecht werd wel degelijk gegeven aan de zoon van de vrouw die het liefst had, aan Rachel namelijk. Maar de wet zegt dat het zo niet mag. Maar dat inderdaad de zoon, de oudste zoon van de minst geliefde vrouw, niettemin een dubbel deel moet krijgen. En daaruit weten wij dat eerst geboorterecht impliceert het ontvangen van een dubbel deel. Daarna stellen we meteen vast, want dat is het aardige ervan, dat het niet voor niks zomaar in de wet staat. Het is niet maar een voorschrift, maar het is tegelijkertijd een profetie. Namelijk, zowel uit Juda als uit Jozef, de twee vrouwen, Israël, de vrouw van Jehovah, maar eventueel verdeeld in tweeën, er zijn er twee vrouwen, zo komt het in de Bijbel meerdere keren voor. Uit beide vrouwen zal wat voortgebracht worden, en hoewel de eerste geboren wordt uit de minst geliefde vrouw, zou die toch het eerste geboorterecht krijgen. En waar het dus over gaat, is wel degelijk ook daar over de gemeente. Dus een concurrentie in de zaal. Deuteronomium 21 vanaf vers 15. Deuteronomium 21 vers 15. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde, voor het aangezicht van de zoon der gehate, die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen, dat wil zeggen erkennen, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. En waar het om de profetie gaat, wel, de gehate vrouw is uiteraard de 10 stammen van Israël. Die hebben nooit de Heer gediend. Ze zijn al vroeg de laan uitgestuurd, om zo te zeggen. Maar niettemin, daaruit officieel komt de gemeente voort. Of anders gezegd, dat volk komt als eerste tot geloof, met als resultaat daaruit de gemeente. Zoon, die wordt dan beschouwd als zoon van die vrouw, van de 10 stammen van Israël. En die krijgt wel degelijk het dubbele deel. Anders zou er moeten gewacht worden op tot uit de Joden vrucht voortkomt. Maar ja, daar kwam nou eenmaal niet. Kwam wel uit de 10, maar niet uit de 2 stammen. Dat is jammer, het had leuker geweest als het uit de 2 stammen geweest was. Zeker voor de Heer zelf, want die was uit de 2 stammen zelf, de Heer Jezus, toch? Maar niet uit de Joden, maar uit de 10 stammen van Israël komt de gemeente voort. En die erft wel degelijk. Het eerste geboorterecht staat hier. Ik ben er stellig van overtuigd dat het een profetie is die deze betekenis en toepassing heeft. En dan, ja, ondertussen denk ik aan van alles en nog wat. En goed, ondertussen denk ik aan die hele korte gelijkenis die ik ook niet weet waar die staat. Dat vind ik persoonlijk de mooiste gelijkenis van allemaal. Daar is die gelijkenis van, en vader had twee zonen, en hij zei tot die zonen, ga heen, werk in mijn wijngaard. En u weet, de wijngaard is een beeld van koninkrijk gods, de zaligheid als zodanig, enzovoorts. En de ene zoon zegt, ja pa, maar hij doet het niet. En de andere zegt, nee pa, maar hij doet het wel. Dat vind ik een prachtige. Want ik heb me suf gepraktiseerd in de loop der tijd. Wat voor me, ik heb het nooit nagezocht. Maar ik praktiseer me suf. Wat zou men daar nou traditioneel voor betekenis aan geven? Aan die gelijkenis. Nou ja, je kunt hooguit zeggen. Het is beter dat je nee zegt en het dan toch doet. Dan dat je ja zegt en je doet het niet. Nou ja, goed. Dat kan een kind bedenken. Ik bedoel, daar heb je ook geen Bijbel voor nodig. Zie? Maar wat het betekent lijkt me duidelijk genoeg. Degene die ja zegt en het niet doet, is ongetwijfeld een beeld van het Joodse volk. En je kan nooit zeggen dat die broer, die andere broer, die nee zegt en het dan toch doet, dat dat de gemeente is. Dat lukt je niet. De gemeente zegt immers niet nee. Nou ja, sommige leden van de gemeente zeggen nee en doen het dan ook niet. Dus daar schiet je ook niks mee op. Maar wat is nou de broer van het Joodse volk? Die nee zegt. Zijn de 10 stammen van Israël. Wat we nader inzien, hij doet het wel. Daar gaat het maar om. Ze vinden een schitterende gelijkenis, omdat je met geen mogelijkheid een andere toepassing kunt bedenken. Lijkt mij. Matthäus, ook 21. Nou mooi. Matthäus 21. Oh ja. Matthäus 21, ja. Daarna krijg je die andere gelijkenis in hoofdstuk 23 over de werkers in de wijngaard. De boze wijngaardeniers. Die gelijkenis die eindigt met dat dus het koninkrijk van hen zal worden afgenomen en zou gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten wel zou voortbrengen. Dat is Matthäus 23. Maar het is natuurlijk toch uiteindelijk hetzelfde verhaal. Hè? Is het 21? Ben ik in de war? Oh, nou goed. Ik ben blij dat u dat controleert. Je hebt gelijk, het is ook Matthäus 21. Staat er meteen achter, ja. Moet u toch kunnen onthouden, hè? Die twee bij elkaar. Ja. Want nadat die gelijkenis van de boze wijngaardeniers geweest is, staat er in vers 43... Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, maar dat was die wijngaard, van u zal weggenomen worden en een volk gegeven. Niet de volkeren, of volkeren, maar een volk, specifiek enkelvoud, een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En daarna volgt inderdaad die tekst, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En daar hebben we het al over gehad, omdat dat van toepassing is op de persoon van Judas. En daarmee inderdaad op het Joodse volk. En daarmee is ook het verband van die verse genoemd, hè? Nou goed. Die gelijkenis van twee zonen staat in vers 28. Een mens had twee zonen. Gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. Deed het dus toch. Dat slaat de 10 stammen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide ik ga heer en ik ging niet. Waarna de vraag is wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan. En daarna komt een leuke, daarna staat er inderdaad voorwaar ik zeg u vers 31 dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want tollenaren en hoeren zijn in de Bijbel, in het Nieuwe Testament in elk geval, de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Tollenaren en hoeren zijn identiek. Als mannetjes zijn tollenaars, als vrouwtjes zijn het hoeren. En ze hebben met elkaar gemeen dat ze ontrouw zijn. Die heb je toch, hè? Ontrouw. Tollenaars waren immers in dienst van de Romeinen. De bezettende macht. Belastinginners. Belastinggaters. Enzovoorts, maar ze worden geacht ontrouw te zijn. En de 10 stammen waren ontrouw. Maar daarom lees je in het Nieuwe Testament over hoeren en tollenaars die tot de Heer Jezus komen, tot geloof komen. En daarmee, wekken zij de irritatie op, de jaloersheid van de Joden die onder de wet leefden. De schriftgeleerden en specifiek de fariseeën. Staat er hier ook allemaal bij, dus goed. Maar goed, gaan we weer terug naar Handelingen 1. Zij stelden er twee. Want de één wordt door de twee vervangen. Door degene met het dubbele deel, met de erfenis. Eigenlijk. Maar goed, zij stelden er twee. Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus. En Matthias, de ene man met de drie namen, waarmee dus het een en ander over hem gezegd wordt. Het is de verwijzing naar de eerste Jozef in de Bijbel en alles wat er in de Bijbel aan betekenis aan hem en zijn naam gegeven wordt. Met name gaat het dan om eerst geboorterecht, de zoon van de Sabbat, de rechtvaardige. En de andere kandidaat was Matthias, hetgeen betekent zoveel als, zeg Matthias, maar goed, Het betekent zoveel als geschenk, gave van Jehovah. Matatja. Nou goed, geschenk van Jehovah. En die vinden we daarna nergens meer genoemd, behalve dan dat gezegd wordt dat hij die positie krijgt, waarmee dus gebeurt wat we eigenlijk ook mochten verwachten, Namelijk, hier wordt weliswaar een Jozef ten tonele gevoerd. In de gebruikelijke betekenis van de naam, al wat er aanhangt. Maar hij verdwijnt ook weer. Want dat is wat er steeds gebeurt. Even steekt hij de kop op en daarna weg. En dat zie je dus ook zo. Er wordt ons met drie namen notabene geïntroduceerd. Als je niet oplet, denk je, nou ja, dat wordt hem dus, hè. Een bekende man. Maar hij wordt het niet. Hij heet Jozef, hij wordt wel genoemd, maar hij verdwijnt van het toneel. Maar voor de toepassing betekent het toch dat Matthatias, die gekozen wordt, wel degelijk een beeld is van het instammen van Israël. Zo werkt het nou eenmaal. Daarna kun je de naam Matthias nog net terugvinden, of Matthatias eventueel, in Lucas 3. Dat is niet dezelfde man, uiteraard, maar het is wel dezelfde naam. In Lucas 3 namelijk, in wat daar heet het geslachtsregister van de Heer Jezus. In vers 25, maar je moet vers 24 eerst lezen. Waar staat de zoon van Matta, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de zoon van Matthatias. Hebben we die? Dus hoe heette de zoon van Matthias, van Matthatias? Ja, het is niet historisch bedoeld, uiteraard. Jozef. Want dat staat in Lucas 3. Toegegeven, dat is een andere Jozef en het is een andere Matthias of Matthatias. Maar dat maakt verder niet uit. Het gaat mij om de typologie en om de betekenis die aan die namen nou eenmaal hangt. Dus al had je de naam Jozef in Handelingen 1 niet. En je had wel de naam Matthatias of Matthias uit Handelingen 1. En je gaat nazoeken, komt die man nog vaker in de Bijbel voor? Kom je in ieder geval via je concordantie in Lucas 3 terecht, is die de vader van Jozef. En dan gaat het maar nog. Via beide routes krijg je toch de naam van Jozef genoemd. En dus twee keer. En dat maakt het natuurlijk ook leuk. Het is toch dubbel, want het gaat om het bekende dubbele deel van de eerstgeborene. En dan weer terug naar Handelingen 1, waar er staat, zij baden in vers 24 en zeiden, gij heren, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee, dat wordt er wel ingehamerd hoor, wijs van deze twee één aan, die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening. En u weet, die term kwamen we tegen in vers 17, het lot deze bediening. Maar toen in verband met Judas, die struikelde en viel op of over de steen en verpletterd werd. Dat was zijn lot, het lot zijner bediening. En nu neemt een ander zijn opzienersambt en er wordt dezelfde term gebruikt. Wijs een aan die gij verkoren hebt om te ontvangen het lot deze bediening. En dan is de vraag welke bediening. En we hebben onderweg al vastgesteld dat het was die van het getuigen, die van het getuigen zijn. Uit vers 22. En nu krijg je hem nog een keer in vers 25 en dan heet het apostelschap. En het is leuk, want dit vind ik in de handboeken nooit terug. Maar daarmee wordt heel de term apostel en apostelschap eigenlijk, gedefinieerd is niet het goede woord. Maar het wordt wel gezegd wat er de inhoud van is. De term apostel namelijk, is gewoon een Griekse term. Men heeft het woord laten staan gewoon. Betekent letterlijk een gezondene, een zendeling. Iets korter, een boodschapper. Maar een zender, iemand die gezonden is. Maar niettemin blijkt in de Bijbel dat het woord apostel niet gebruikt wordt voor iedereen die gezonden wordt, zomaar. En daarom hebben de vertalers het woord ook niet vertaald. En het gewoon het Griekse woord laten staan. Zodat het zijn Bijbelse inhoud kan houden. En het punt is dat de apostel is weliswaar gezonden. Het is ook duidelijk om wat te doen, om te getuigen namelijk, staat er in vers 22. Maar het impliceert dat de apostel gezonden is door de Heer Jezus zelf. Ik bedoel niet door Christus, ik bedoel door de Heer Jezus zelf, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet maar van Gods wegen of van de geest, want dan kan u ook gezonden zijn. Maar het gaat erom dat de apostel de Heer Jezus zelf gekend heeft als mens, levend op aarde, zal ik maar zeggen, of althans verschijnend op aarde. En via hem zal men gezonden zijn. Ook voor de apostel Paulus geldt dat nog, want de Heer verscheen immers minstens bij één gelegenheid, maar als je mij vraagt een paar keer vaker, aan Paulus. Dat was wel na zijn opstanding, maar het was wel degelijk in zijn aardse verschijning. Daar gaat het maar om. En Paulus beschrijft zichzelf dan ook als de minste en laatste der apostelen. Dat is toch wat minste betekent, de laatste. Maar een apostel moet getuige zijn. Bovendien de term getuige zijn. Kijk, wij gebruiken die term ook. Waar we die vandaan hebben, weet ik niet. Maar toch is er eigenlijk wat mee mis. Getuigen is vertellen over dingen die men gezien, aanschouwd, getast heeft. Met dank aan 1 Johannes 1, de eerste verse. Kortom, dingen die men zelf heeft waargenomen of beleefd. Met wat voor zintuigen dan ook. Voor zover wij getuigen van Christus zijn, kun je die term eigenlijk niet helemaal zo gebruiken. Hè? Wij nemen hem uit de Bijbel over, maar het is een term afkomstig van de apostelen. Die konden getuigen, die waren namelijk ooggetuigen, dat woord kan ik nog net gebruiken, van de opstanding van de Heer Jezus. Misschien niet van de gebeurtenis, maar dan toch in ieder geval hebben zij de opgewekte Christus gezien. En dat is ook wat de apostel zelf zegt. Apostel Paulus ook uiteindelijk, nog in 1 Korinthe 15. Ten laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, enzovoorts. En omdat ze de Heer gekend hebben, en zeker weten dat hij is opgestaan, omdat ze hem na zijn opstanding gezien, ontmoet hebben, gesproken hebben, enzovoorts, kunnen zij daarvan getuigen, in de juridische zin van de term. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe weten wij zo zeker dat de Heer is opgestaan? Omdat men hem gezien heeft. En niet een klein aantal mensen die misschien hallucineerden, maar integendeel een groot aantal. Meer dan 500, zegt Paulus in elk geval. Dus dat is gewoon een bewezen feit. En zij zijn getuigen op grond waarvan deze dingen juridisch vaststaan. Ik herinner me niet ooit gelezen te hebben dat u en ik zouden getuigen van de Heer Jezus. Wij zouden getuigen van onszelf, dat kan. Wat wij beleefd hebben. En hoe wij de Heer kennen. En wat het voor verandering gebracht heeft in ons leven, zou nog net kunnen, als je de term wat oprekt. Maar of die dingen daarmee ook juridisch vaststaan, is nog maar de vraag. Het lijkt mij niet namelijk, maar vooruit. Maar er staat wel dat wij het woord God zouden spreken. Dat wij verantwoording zouden afleggen van de hoop die in ons is en woorden van die strekking. Hè? Het woord der waarheid zouden spreken, of hoe dat maar heten mag. Dat zouden wij doen. Maar specifiek getuigen in de smallere en juridische betekenis van de term. Dat woord is alleen van toepassing op degene die dan ook voor dat doel werden uitgezonden. En dat maakt hen tot apostelen. Ze zijn gezonden door de Heer Jezus zelf. Vandaar ook dat het woord getuigen genoemd wordt in vers 22 in verband met lui die met ons zijn omgegaan al de tijd in de welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is. Iemand die dat heeft meegemaakt, kan daarvan getuigen. En dan staat het woord dus ook prompt. Maar later heet het dan in vers 25 het apostelschap. Om te ontvangen het lot deze bediening, namelijk het apostelschap, want zo zou ik hem dan vertalen. Hè? Namelijk het apostelschap. Waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. De plaats van Juda wordt ingenomen door Matthias, maar de plaats van het Joodse volk, van Juda om zo te zeggen, wordt ingenomen door inderdaad Jozef. En in de praktijk dus door wat je zou kunnen noemen de zoon van Jozef, namelijk in de praktijk door de gemeente. En dat staat in vers 26. Zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met gemene toestemming, leuk hè, niet met algemene stemmen, met toestemming. Dat wil zeggen met instemming. Medestemming kan ook nog, als je het letterlijk vertaalt en je niks van onze bestaande woordenschat aantrekt, toestemming. Niet met gemene stemming, Zo van, zij zochten het uit, maar zij stemden in met de beslissing die al gevallen was, van Godswegen namelijk. Via het lot heet het dan. En de anderen deden niet anders dan daarin toestemmen. Ze zeiden gewoon, wij zijn het er uiteraard mee eens. We accepteren dat, dat is wat het is. En eigenlijk, dat ik er nou op inga, is, daar komen we later ook tegen in handelingen, dat het zogenaamde aanstellen van oudsten, voor zover het in de Bijbel voorkomt, op precies dezelfde wijze gebeurt. Omdat de Bijbel zegt dat God ze aanstelt, dan wel dat de Heilige Geest ze aanstelt. En van gelovigen wordt alleen maar verwacht dat ze toestemmen. Als je dat stemmen noemt, prima. Maar het is gewoon instemmen met de situatie zoals die is. En aanvaarden wat God geeft, want God geeft aan de gemeente sommigen tot. Zo werkt het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. God doet dat niet op democratische wijze. Ik herinner me trouwens dat God wel ooit op democratische wijze werkte. Van twee gelegenheden herinner ik mij dat. De een is bij de wetgeving en de andere is bij de aanstelling van koning Saul. En in beide gevallen ging het dus om de wet. En dat was niet best. Toch? Dus wat dat betreft, zo'n hoge pet heb ik niet op van democratie. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, staat er. Hetgeen meteen, staat er toch? Hetgeen meteen een tamelijk definitieve afwijzing is van zo'n beginsel. Hè? Als democratie. Bovendien, ik ken een paar democraten in Nederland, maar degenen die ik ken hebben niet het minste respect voor democratie, dat weet ik toch. Hè? Trekken zich er echt niks van aan. Maar goed, daar gaan we niet op in, want dat is mijn onderwerp niet. Maar het moet duidelijk zijn dat aan het begin van dit Bijbelboek, dat ons spreekt over hoe het nou verder gaat na de opstanding van Christus en over de prediking van de evangelie, het tot stand komen van de gemeente enzovoorts, dat daar dan toch in meteen het eerste hoofdstuk, alvorens er ooit maar één keer officieel gepredikt werd, ik zeg officieel, hè, want dat is pas in Handelingen 2, dat daarvoor al omstandig uiteen is gezet, onder bedekking, maar voor ons zeer goed herkenbaar, hoe de werkelijke situatie ligt in onze tegenwoordige tijd. En hoewel dat in Handelingen 2, in de dagen van Handelingen 2, nog niet geregeld was, wordt voor Handelingen 2 al gezegd hoe het zou zijn. En daarmee is eigenlijk de afloop van het verhaal al gegeven. Dat vindt u waarschijnlijk heel ver gezocht. Dan zeg ik, nou, dat is niet zo heel ver. Ik heb namelijk ook Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes gelezen. En de vier voorgaande Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. En die steken net zo in elkaar. Ze vertellen in het eerste hoofdstuk al hoe het afloopt. Hetgeen ik een goede gewoonte vind. Maar nu kent u al van mij, hè. Want als het niet goed afloopt, wil ik het helemaal niet lezen. Dat vind ik de moeite niet waard. Maar de Bijbel zegt het op voorhand. Geldt voor heel de Bijbel ook. Genesis 1 zegt ook hoe het afloopt. Het loopt af met mensheid naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Toch? Alleen het zou wel een paar jaar duren voor het zover was. Maar goed, dat maakt het verhaal wel licht boeiend. Maar dat is hier in Handelingen net zo goed het geval. Want in Handelingen 1 wordt dus gezegd, het wordt van Juda weggenomen. Het opzienersambt, het apostelschap, het wordt gegeven aan Jozef, aan de 10 stammen van Israël. Daar komt dus de gemeente uit voort. Nou goed, met spanning lezen we dan boek Handelingen door. En aan het eind zijn we inderdaad bij Paulus, uit de stam van Benjamin, in Rome. En in het Britse paleis in Rome en dat soort dingen meer. Zo zit het gewoon. Waar de apostel zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Maar dat wisten wij in Handelingen 1 ook al. Toch? Alleen dat uitleggen aan Jood, aan de Jood en de Joodse leidslieden, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Want de positie van Joodse leidslieden is afhankelijk van de positie van het Joodse volk. En als dat geen positie heeft, dan betekent dat gewoon dat je die Joodse leidslieden gewoon naar huis stuurt. Naar de WW, om zo te zeggen. Dat is wat Paulus ook deed. Maar ja, er zat niks anders op. Zo was het nou eenmaal. En de geschiedenis bewijst dat. Wij komen trouwens in Handelingen nog veel vaker natuurlijk dit soort symboliek tegen, uitgedrukt in de geschiedenis. Maar goed, daarover hebben wij het wel weer een volgende keer. Dan is nog geen Pinksteren, maar nog net niet. Maar dan komen we wel in Handelingen 2 terecht.